Wij heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Kleinbloesem uit Goudswaard voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Deze volgende week zondag 6 maart is de tweede lijnenszondag. Dan hoopt dominee Tramp er in beide diensten voor te gaan. In verband met de voorjaarsvakantie zijn er deze week geen catechisaties. De inzameling van de gaven voor vandaag is voor de diaconie, ten behoeve van de evangelisatiepost in de Horst. En de tweede en derde rondgang voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Wij doen voorbeden voor zending en evangelisatiewerk. En we noemen met name Adriaan Stam uit Roemenië. Dominee de Merter zijn zoons en hun vrouwen in Roemenië. En de evangelisten in Oltenia in Roemenië. Helene van den Berg in Libanon, Kobi en Thomas Roest en hun gezin in Thailand, Marieke in Afrika, ouders en familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen over gesprekken die gevoerd worden met bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 36 en daarvan de versen 1 en 3. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. En het derde vers bij u, Heren, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36 en daarvan de versen 1 en 3. beleidenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 51 en daarvan het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezing is uit de brief aan de Romeinen en daarvan een stukje uit de eerste drie hoofdstukken. Te beginnen in Romeinen 1. Het 18e vers. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen als die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is en hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. En dan het 32e vers. En dan lees ik door tot Romeinen 2, het 16e vers. Dewelke, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen, des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijn de goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag van de toorn en de openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods, welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede en iegelijk die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Want zoveel als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want de hoorders van de wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, deze, die de wet niet hebbende, zijn zichzelf hun wet. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of ook onschuldigende. In de dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. En vervolgens Romeinen 3 vanaf het 21ste vers. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Per werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nadat hij een ene God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heren, zo aan het begin van deze dienst mogen we tot u komen in gebed. En u in de eerste plaats hartelijk danken dat u ons hier samenbrengt. Heren, dat de deuren van uw huis opnieuw open mochten gaan. Dat we hier mogen zijn, heren, rondom uw geopende woord dat levend is en krachtig is en scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Heren, hoe groot is dat? Het is uw woord. En u tot op de dag van vandaag gebruikt u Heere, door uw Heilige Geest het woord om mensen te veranderen. Maar ook om degene die bij u horen, Heer, om ze op te voeden. En om ze op te laten wassen in de kennis van uw Zoon. We bidden, Heere, daarom om een gezegend moment hier in uw huis. En laat het zo zijn, Heere, dat het mag strekken tot de eer van uw naam. Het is mooi om in uw woord te lezen dat het evangelie, ja, van de gelukzalige God is, zoals Paulus dat verwoordt. Eigenlijk betekent dat het in het evangelie niet eens in de eerste plaats om ons gaat, maar dat het gaat om u. En daar staat uw woord vol van. Dat beseffen wij eigenlijk, Heere, veel te weinig, omdat we ook na ontvangen genade veel te veel op onszelf gericht zijn. Maar geef, Heere, dat ons ook op deze eerste lijdenszondag, ja, uw offer centraal mag staan, Heer Jezus Christus. Dat onze harten naar u uit mogen gaan. En dat we ervaren zullen, Heer, dat we alle reden hebben om uw offer aan te brengen van lof, van dank en aanbidding. Zoals de apostel het ook uitdrukt, Goden zij dank om die onuitsprekelijke gaven. Een stukje gelezen uit uw woord, en als we de woorden van de apostel horen in de eerste hoofdstukken, dan blijft er zo weinig van een mens over. Dan is heel de wereld, wie dan ook, maar verdoemelijk voor u. En als dat tot ons doordringt, Heere, dan begrijpen we ook die woorden van de apostel. Goden zij dank om die onuitsprekelijke gaven, want hoe is het mogelijk dat u, ja, voor zulke mensen verlossing teweegbracht. Heere, laat het zo zijn dat als er zijn, Heere, hier die u niet kennen, voor eigen rekening leven. En misschien het verlangen in het hart hebben om u te leren kennen. Zoals Zacchaeus in de boom klom, omdat hij een verlangen in zijn hart had om u te zien, Heere Jezus Christus. Laat het zo zijn, Heere, dat de schellen van de ogen mogen vallen. En dat ze niemand anders zullen zien dan de Heere Jezus Christus alleen, uiteindelijk. Leer ons, Heere, leer ons allemaal te rusten bij u. En in uw schoot, Heere Jezus Christus. U kent ons leven. Het kan zijn, Heere, dat we, ja, voor onszelf nog leven u niet kennen en daar ook niet mee zitten. Dat we naar de kerk gaan omdat het gewoonte is, Heere, maar dat we genieten van het leven. Wilt u ons dan stilzetten, Heer, en ons confronteren met uw woord. Met de boodschap van de apostel die eigenlijk zo heftig was. Wilt u geven, Heer, dat mensen tot de ontdekking komen dat het wel degelijk nodig is om met u verzoend te worden. En geef, Heer, dat degene die een verlangen in hun hart hebben om u te zien, om u te ontmoeten, dat ze die ontmoeting ook daadwerkelijk met u zullen hebben. We bidden ook, Heere, voor al degenen die bij u horen. Die geroepen zijn. Zoals de apostel dat zegt, geroepenen van de Heere Jezus Christus. Dat we ook nader in het woord onderwezen mogen worden. Om op te wassen, Heer, in het geloof. En om op te wassen, Heer, in de kennis van uw Heere Jezus Christus. Laat het zo zijn dat we van het evangelie niet genoeg krijgen. Dat we het niet beschouwen als een gepasseerd station. Maar dat we ervaren zullen, Heere, dat we de boodschap van het evangelie eigenlijk iedere dag weer nodig hebben. En dat die boodschap het ook is, Heere, die ons tot in alle eeuwigheid zal verblijden. Omdat het in het evangelie altijd over u gaat. En om het werk en over het werk, Heere Jezus Christus, door u verricht. Zo bidden we, Heer, om uw zegen over deze dienst. Geef uw Heilige Geest, Heer, in het spreken, maar ook in het luisteren. Zodat we ons kunnen concentreren. Niet afgeleid worden. Maar ook, Heer, op dat we bereid zouden zijn. Ja, onszelf niet te verdedigen. Voor onszelf op te komen. Maar dat we het verlangen hebben. Dat het woord, hoe scherp het ook kan zijn soms, waar ons hart ingaat, binnenkomt en daar iets teweeg brengt. Heer, zo leggen we deze dienst in uw handen. En we bidden dat in de vergeving van onze zonden om Jezus wil alleen. We bidden voor elkaar, Heer, zoals we hier zijn. Morgen zullen er voorbeden gedaan zijn voor degenen die het moeilijk hebben. Maar in het algemeen, Heer, mogen we elkaar opdragen aan u. U bent degene, Heer, die, Heer Jezus Christus, die in de troon van uw Vader is. Ook op dit moment. En die daar leeft om voor ons te bidden. Wat is het groot, Heer, dat we mogen weten dat we een hoge priester hebben die kan meelijden met onze zwakheden, omdat u in onze omstandigheden geweest bent. Wilt u geven, Heer, dat al degenen die bij u horen en misschien in nood zijn, dat ze die troost in het hart mogen hebben, dat u niet ver weg bent. Dat u niet in de steek laat, Heer, als wij het moeilijk hebben. Het is zo groot wat de psalmdichter zegt, wat David zegt. Ik heb nog nooit een rechtvaardige gezien die door u verlaten werd. En dat is zo waar. Soms kunnen we het anders voelen. Dat we alleen staan. Dat we de strijd alleen moeten strijden. Of dat we zelf het hoofd opgericht moeten houden. Maar de praktijk is, Heer, dat u uw kinderen nooit, en dan ook nooit, niet loslaat. En daar danken we u voor. Houd ons hoofd op u gericht, Heer, in alle omstandigheden van het leven. Dat we eenzaam zijn, verdriet hebben, ziek zijn, ernstig ziek zijn. En we bidden, Heer, voor de wereld waarin we zijn. Voor ons land. En het bijzonder, vanmorgen zal er ook voor gebeden zijn, Heer, voor de situatie in Oekraïne. Heer, wat een nood daar op dit moment. Ook als er wellicht, Heer, vandaag of morgen besprekingen plaatsvinden tussen de leiders van Oekraïne en Rusland. U bent degene, Heer, die de verandering kunt geven. Heer, wilt u geven dat de president van Rusland tot inkeer komt? Hij heeft al zoveel kwaad op zijn geweten. En hij brengt zoveel mensen ernstig en lijden in verdriet en nood. U heeft gezegd, Heer, in uw woord dat we hebben te bidden voor degenen die in hoogheid gezeten zijn. Juist omdat u degene bent die harten kan neigen. Terwijl harten voor ons niet bereikbaar zijn. Mensen kunnen praten en praten, maar komen niet verder. Ja, dan tot het hoofd. Maar u bent degene die bij het hart kan. En daarom bidden we voor hem, Heer. Wilt u hem tot inkeer brengen? Wilt u geven, Heer, dat de situatie daar mag veranderen? Dat die oorlog stopt? Wilt u zijn met degenen die daar zijn, Heer, die in angst zijn wellicht? Niet weten hoe het verder moet. Die gevlucht zijn uit het land. Heer, we bidden, ontferm u over hen. Zo is er ook nood, Heer, op andere plekken in deze wereld, op zoveel plekken. Heel deze wereld hijgt ten diepste naar de grote dag van uw verschijning. De wereld heeft wel laten zien, en de leiders van deze wereld hebben wel laten zien, Heer, dat ze niet in staat zijn om te geven wat u zult geven, Heer Jezus Christus. Mogen we uitzien naar de dag van uw verschijning, Heer, als in vervulling gaat wat u gezegd heeft, dat eens de wereld bedekt zal zijn met de heerlijkheid des Heren. En gerechtigheid de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En die gerechtigheid is zo ver te zoeken op zoveel plekken. Ja, eigenlijk zo ver te zoeken in heel deze wereld. En daarom bidden we. Laat dat ons gebed mogen zijn, Heer. En leer ons uit te zien naar uw verschijning. Vaak hebben we ja maar's, want mijn kinderen, want dit. Er zijn vaak zoveel ja maar's. Maar Heer, uw komst mogen we toch naar uitzien, omdat u degene bent, Heer, die kwam om ons te redden van de dood, ons het eeuwige leven te geven. Maar die ook kwam, Heer, om de kop van Satan te vermorzelen. En we zien uit naar het moment, Heer, dat u hem definitief zult werpen in de poel die brandt van vuur en zilver. En dat het gedaan is met hem. En dat u op de troon zult zitten, Heer Jezus Christus, om te regeren over alles. Zo bidden we voor de wereld waarin we leven. Laat uw koninkrijk uitgebreid worden, Heer. Laat het zo zijn dat nog heel veel mensen toegebracht worden en u leren kennen. We bidden dan in het bijzonder voor de zendingswerkers, Heer, vanavond. Voor Adriaan Stan in Roemenië. Dominee de Metter. Zijn kinderen, zijn zoons en hun vrouwen. De evangelistin Oltenia, heren die zich allemaal inzetten voor de verbreiding van het evangelie daar in Roemenië. Wilt u ze zegenen, heren. En wilt u geven, heren, dat ze in hun hart mogen hebben. Dat ze niets anders willen dan u dienen in uw koninkrijk. Heren, we leven niet voor onszelf. U heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk van de Heere God en alles wordt u toegeworpen. Heere, zegen ze en geef ze de vervulling van uw Heilige Geest. Ik bid ook voor Helene, voor Kobi en Thomas Roest, voor Marieke in Afrika. Heere, wilt u ze zegen in het werk dat ze mogen doen? Of het nu werk met kinderen is, of werk met de jeugd, met jongeren, of werk onder mensen die een ander geloof hebben. Heren, wilt u ze zegenen in het werk dat ze mogen doen. Dus uw Heilige Geest geven. En wilt u geven, Heren, dat ze mogen ervaren. Dat u hun werk ook zegent. Misschien is dat niet altijd nodig. We hebben te dienen. En de vrucht is voor u. Maar het is wel een grote zegen, Heren, als u soms laat ervaren dat u inderdaad, Heer, onze handen, het werk van onze handen, wilt zegenen. Dat u inderdaad doet wat u beloofd heeft, Heer. En daarom bidden we voor hen. Zegen ze in hun werk. Zegen ze ook alle anderen die uitgezonden zijn, Heer, waar dan ook heen in deze wereld. En nogmaals bidden we, Heer, laat uw koninkrijk komen. Heer, wees met ons in deze dienst. De vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 45 en daarvan de versen 3 en 6. Uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. En zij vellen neer wat uw vermogen tart. En ook het zesde vers, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is de Heere, dus moet u voor hem buigen. Dus 45 en daarvan de versen 3 en 6. preek gaat over het voorgelezen schriftgedeelte. En het uitgangspunt voor de prediking is Romeinen 3 en daarvan het 21ste en het 22ste vers. Waar de apostel schrijft: maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Tot zover. De apostel Paulus, hij schreef deze brief aan de gemeente in Rome om te schrijven dat hij heel graag een keer bij deze gemeente op bezoek zou komen. Paulus had deze gemeente niet gesticht, hij was er ook nooit geweest. Maar het was zijn verlangen om deze gemeente dus wel te ontmoeten. En waarom? Dat lees je in het 11e vers van Romeinen 1. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen. Ik zou graag iets van de genade van de Heere God met jullie willen delen. En ik verlang er ook naar om wederzijds bemoedigd te worden, schrijft hij in het volgende vers, door elkaars geloof. En vervolgens schrijft hij dan over zijn plan om naar Spanje te reizen. En dus op doorreis naar Spanje, langs Rome te komen en de gemeente te bezoeken. Maar, zegt hij in het 15e vers, alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen. En dat doet Paulus dus dan al in deze brief. Dus hij schrijft in deze brief, het is mijn verlangen om naar jullie toe te komen, om jullie te bezoeken. En dat hoop ik ook te doen. Maar ook nu in deze brief, het is mijn verlangen om jullie het evangelie te verkondigen. Je kunt zeggen het volle evangelie van de Heer. En waarom begin ik zo? Omdat in de eerste hoofdstukken het evangelie van de Heere God centraal staat. En dan zou je kunnen denken, en dat is dan weer een boodschap eigenlijk alleen bedoeld voor degene die de Heer Jezus Christus nog niet persoonlijk kennen. Maar Paulus schrijft, ik wil jullie het evangelie verkondigen en dat ga ik in deze brief dus ook doen. Maar hij schrijft aan, en dat kun je lezen in het 6e vers en in het 7e vers van het eerste hoofdstuk, aan geroepenen van Jezus Christus en aan geroepen heiligen. Dus de mensen daar, je hebt natuurlijk altijd overal, ook schijnchristenen, ook daar was dat natuurlijk zo. Maar in principe was het zo dat die mensen de Heer Jezus Christus hadden leren kennen. Zij waren geroepen heiligen, geroepenen van de Heer Jezus Christus. En het was Paulus' verlangen om die mensen het evangelie te verkondigen. En dat betekent de boodschap van vanavond. Hij is dus niet alleen maar een boodschap voor degene die de Heer Jezus nog niet kennen. Maar ook een boodschap voor degene die de Heer Jezus Christus wel kennen. Al zou het vanavond alleen maar zijn om te beseffen waar we eigenlijk vandaan komen. Paulus schrijft ergens, de Heere God heeft ons getrokken uit de duisternis en ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Maar als Paulus straks schrijft over wie de mens is van nature en hoe de mens is van nature, dan weet een kind van God als het goed is, kijk, en zo is mijn vlees. Want de zondige natuur, Ja, tot op de dag van vandaag is die zondige natuur in mij. Of het vlees is nog steeds in mij. En als Paulus dan spreekt straks in hoofdstuk 1 en 2 over de mens van nature. En die mens eigenlijk helemaal afschrijft. Ja, dat mag een kind van God weten. God heeft mijn vlees helemaal afgeschreven. En dat betekent dat de Heere God tot op de dag van vandaag helemaal niets van mijn vlees verwacht. Maar dan ook helemaal niets. Het enige waar het om gaat in het leven van een christen is dat Christus steeds meer in zijn leven zichtbaar zal worden. En daarom geloof ik dat de boodschap van Romeinen 1 en 2 en 3 belangrijk is voor mensen die nog voor eigen rekening leven, maar eveneens voor mensen die de Heer Jezus Christus wel mogen kennen. In de versen 16 en 17, en het zou goed zijn om als ik een vers noem, ja, dat vers er telkens maar even bij te nemen. Maar daar vat Paulus eigenlijk het thema van zijn brief samen. Ja, hij wil de gemeente in Rome het evangelie verkondigen. En dan zegt hij in het 16e vers, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Nu goed, Paulus zegt er heel kort gezegd, ik ga jullie het evangelie verkondigen en ik wil jullie laten zien dat de rechtvaardigheid van de Heere God in het evangelie wordt geopenbaard. En dat klinkt een beetje vreemd, want je zou zeggen de rechtvaardigheid van de Heere God betekent dat de zondaar moet omkomen. Gods rechtvaardigheid duldt de zonde niet en daarom moet de zondaar veroordeeld worden. Maar Paulus wil in het evangelie laten zien dat God ook nog op een andere manier rechtvaardig kan zijn. God is rechtvaardig als hij de zondaar oordeelt, maar dat is geen evangelie, dat is geen goede boodschap voor de mens. Maar God is ook rechtvaardig als hij de zondaar die tot hem vlucht. Ja, met Christus in de armen, als hij die rechtvaardigt en hem het eeuwige leven schenkt. Nu goed, dat is in het heel kort kun je zeggen, ja, de samenvatting van de brief waar Paulus over wil schrijven. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard. Maar vervolgens vanaf het 18e vers dan geeft Paulus eigenlijk antwoord op de vraag, maar waarom is dat evangelie dan zo nodig? Dat is een belangrijke vraag, waarom is het evangelie zo nodig? En als je het antwoord van de apostel dan samenvat, dan zegt hij eigenlijk omdat de mens van nature een goddeloze rebel is tegen God. En dat zijn heftige woorden. En toch is het zo belangrijk om die woorden tot je door te laten dringen. En als we het betoog van de apostel een beetje volgen, ja, dan is dat de enige conclusie die eigenlijk mogelijk is. Hij zegt in het 18e vers, Paulus gaat spreken, Paulus komt er straks op uit dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. De gehele wereld, dus als het gaat over heidenen, als het gaat over joden, de gehele wereld voor God verdoemelijk. En dan begint Paulus in hoofdstuk 1, het 18e vers, met de heidenen. En dan zegt hij in het 18e vers, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus eigenlijk, kijk, alle mensen worden in deze paar hoofdstukken voor de rechter gedaagd, kun je zeggen. En Paulus gaat duidelijk maken dat er niet één iemand is in deze wereld die God kan behagen. Alle mensen zijn zondaren en alle mensen zijn verdoemelijk voor God. En nogmaals, dan begint Paulus dus met de heidenen. En met de mensen kun je zeggen die niet Jood zijn en die de Heere God nog niet persoonlijk kennen. En dan zegt hij, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat zijn dan mensen die de waarheid, en straks leg ik uit wat die waarheid is, maar ze houden die waarheid van God in ongerechtigheid ten onder, en zij drukken die waarheid weg eigenlijk uit liefde voor de zonden. Want, zegt Paulus, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Dat is een moeilijke zin. Maar Paulus zegt eigenlijk, er zijn dingen die van de Heere God niet gezien kunnen worden. Want zijn onzienlijke dingen, zegt hij. Er zijn dingen die van de Heere God niet gezien kunnen worden. Maar door de werken van de schepping kunnen mensen er toch iets van gewaar worden. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dat er een God is en dat er een almachtige God is. Alle mensen kunnen dat weten. Dus dan kijkt de Heere naar deze wereld en dan ziet hij heel veel mensen zonder God leven en in ongerechtigheid leven, in zonde leven. En dan zegt de Heere God, en toch al die mensen weten heel diep in hun hart dat ik er ben. En hebben in hun hart het besef, ja, van een almachtige God. En ondanks dat, staat er dan in het 21ste vers, hebben zij mij als God niet verheerlijkt of gedankt. Dus dan kijkt de Heere naar al die mensen die zonder God leven in deze wereld, en ze leven in zonden enzovoort enzovoort. En dan zegt de Heere God, en al die mensen, heel diep in hun hart, weten zij wel van mij. Maar ze willen het niet weten. En ze drukken die waarheid weg eigenlijk uit liefde voor de zonde. Nu goed, dat is al een heftige boodschap. Het kan ook zijn dat er hier iemand in de kerk zit, hè? En dat naar de kerk gaan erbij hoort, omdat je zo opgevoed bent, terwijl de dingen je eigenlijk niet raken. En dat je misschien ook wel leeft in allerlei zonden, en dat je tegen jezelf probeert te zeggen, ja, en misschien hebben al die andere mensen wel gelijk, die helemaal niet meer in de Heere God geloven. Er zijn zoveel mensen, de een gelooft dit en de andere gelooft dat. Maar dan is het woord van de Heere God hier heel direct. En dan zegt Paulus, het gaat dan over alle mensen, als ze hun verstand gebruiken en om zich heen kijken, dan is het niet moeilijk om te concluderen dat er een God is die leeft en dat er een God is die almachtig is. En daarom mag de Heere God van die mensen verwachten. Hij mag van ze verwachten dat ze hem als God verheerlijken en danken. En toch doen ze dat niet. En daarom wordt de toorn van de Heere God over hen geopenbaard. Dus niet pas straks, maar nu al. Nu al. Wat Paulus daar schrijft in het 18e vers, dat gaat niet over de toekomst, maar dat gaat over nu. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. En hoe dan? Dat lees je in het 24ste vers, in het 26ste vers en in het 28ste vers. Daarom staat er, heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten en tot onreinigheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Let op dat woordje onteren. En vervolgens in het 26e vers. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke, tot oneerbare bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander en met elkaar naar bed gegaan. Dat is wat de apostel doet. Het is alsof de apostel wil zeggen dit. Omdat jullie God niet hebben willen erkennen als God. Omdat jullie God niet hebben willen verheerlijken of danken. Omdat jullie God onteren, zegt de Heere God tegen jullie, onteer jezelf dan ook maar. En vervolgens worden ze overgegeven aan zoals het hier staat, oneerbare bewegingen. Dat is ontzettend heftig als je dat leest. Zo kijkt God er tegenaan. En dan kunnen er miljoenen zijn die er in onze tijd anders tegenaan kijken. Maar dit is gewoon het woord van de Heere God. Absoluut. Dat gaat verder. En dan het 28e vers, en gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. Zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om dingen te doen die niet betamen, die verwerpelijk zijn. En dan gaat het over mensen die vervuld zijn van alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid. En dan kan dat zo dichtbij komen, want ook hier kunnen mensen zijn. En die wel kerkgangers zijn, maar die in de praktijk achterklappers zijn. Of smaders zijn, of hoogwaardigen zijn, en noem het maar op. Mensen die vol zitten met twist, vol zitten met bedrog, vol zitten met kwaadaardigheid. Zulke mensen kunnen ook hier zitten. Het kan zijn dat God je overgegeven heeft aan al die dingen. Dat is de toestand, zegt de Heere God eigenlijk in dit gedeelte van het heidendom. Verdoemelijk in één woord, verdoemelijk voor God. Dus dan moet je niet alleen maar naar die mensen kijken over wie het dan gaat in het 24ste vers en in het 26ste vers. Maar ook kijken naar die mensen over wie het gaat in het 28ste vers. En dan kom je tot de conclusie, inderdaad, heel die wereld ligt verdoemelijk voor de Heere God. De welke staat er in het 32ste vers. Daar zij het recht Gods weten. Namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doods waardig zijn. Zij kennen het recht van God dat inhoudt. He, dat mensen die zulke slechte dingen doen de dood verdienen. Want hun geweten, als hun geweten niet al te ver toegeschroeid is, dan zegt hun geweten dat. Dat wil je niet horen. Maar toch, dat geweten zegt dat echt wel. En toch gaan ze ermee door, dat zegt de Bijbel. En hoeveel heel veel mensen zullen ontkennen wat ik nu zeg, geloof ik van harte wat de schrift leert. Van harte. Maar goed, er zijn natuurlijk ook heel veel fatsoenlijke mensen in deze wereld. En niet alle mensen, kun je zeggen, liggen diep in de zonde. Er zijn ook heel veel fatsoenlijke mensen. Mensen die God niet kennen, maar die het absoluut veroordelen als mensen wisselende partners hebben bijvoorbeeld, en die het veroordelen als mensen liegen en bedriegen, en die het veroordelen, nou, noem het maar op. Je hebt ook in de wereld heel veel fatsoenlijke mensen. En over die fatsoenlijke mensen gaat het in Romeinen 2, de eerste 16 versen. En vervolgens vanaf het 17e vers gaat het echt over de Joden. En maar in Romeinen 2, die eerste 16 versen, gaat het eigenlijk over de fatsoenlijke mens. Over de mens die zegt, maar ik herken me niet in de dingen van Romeinen 1. Ik kom juist op voor dit en voor dat en voor dat. En ik heb een hekel aan, maar, noem het maar op. Maar wat zegt de apostel dan in Romeinen 2, het eerste vers? Hij zegt dan, daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij ook zijt die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.
ook een heftig woord. Dus er kunnen mensen zijn die God niet kennen, maar enorm fatsoenlijk zijn. Ze leven netjes. En soms zelfs netter dan echte christenen, als ik het zo mag zeggen. Als je kijkt naar de buitenkant. Zulke mensen zijn. Er zijn christenen, kinderen van God, die soms zo'n heftige strijd te strijden hebben tegen de zonde in hun leven en zo vaak onderuit gaan. Terwijl je morele mensen in de wereld hebt. Ze lijken het keurig voor elkaar te hebben. En daarom laat de schrift ook zien. Er zullen zoveel fatsoenlijke mensen zijn straks in de plaats waar ze nooit meer vandaan komen. Die brand, zegt de Bijbel. Het is bijna te hard om te zeggen, en toch is het wel waar. En waarom, zegt Paulus? Omdat u in uw hart gewoon niet beter bent. In uw hart doet u dezelfde dingen. En daar kun je zoveel voorbeelden van geven, maar het bekendste voorbeeld is wel wat de Heer Jezus zei. Als iemand een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heeft hij in zijn hart al reden overspel gedaan. Of denk aan wat Paulus ergens schrijft, de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. De Heere God is een God die kijkt naar ons hart. De buitenkant kan dan zo mooi zijn, maar hoe zit het met die binnenkant? Om het een klein beetje dichterbij te brengen. En dan zou ik willen wijzen op dat laatste vers van Romeinen 1. Ik heb dat net niet genoemd, expres niet. Maar daar spreekt Paulus over mensen die... aan de ene kant over mensen die grof in de zonde leven. Daarover hebben we gesproken. God heeft ze overgegeven aan hun lusten, noem het maar op. Maar dan zegt hij, dan spreekt hij over mensen die een welgevallen hebben in degene die ze doen. Dus je hebt aan de ene kant mensen die keihard in de zonde leven. En aan de andere kant heb je ook mensen die een welgevallen hebben in de mensen die in de zonde leven. En dat kan heel dichtbij komen. Want je kunt je er wel eens over verbazen hoe het kan. Vergeef me het voorbeeld. Maar dat je bij wijze van spreken op de bank kunt zitten met een zak chips in je handen. En naar films kunt kijken waarin overspel gepleegd wordt. Waarin gemoord wordt enzovoort enzovoort. U doet die dingen niet. Maar waarom raken die dingen uw hart? Hoe komt dat? Omdat u geen haar beter bent, zou Paulus zeggen. Je oordeelt anderen. En je zegt dat ze in de gevangenis thuis horen. Maar je doet dezelfde dingen. Je bent even slecht. Dat is een keiharde boodschap. Maar ook een heel heilzame boodschap. Als Paulus straks wil zeggen wat je moet doen. Dat is, je moet je hand op je mond doen. En je moet beamen dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. De Heer Jezus, hij zei tegen de Joden. Omdat jullie maar blijven zeggen, wij zien. Terwijl dat jullie blind zijn. Daarom blijven jullie in jullie zonde. Maar als jullie zouden zeggen, wij zijn blind. Ik erken blind te zijn. Dan is dat de eerste stap op weg naar herstel. Herstel is niet mogelijk op het moment dat je nu zegt, maar dit gaat niet over mij, want het gaat wel over u. En als u een kind van God bent, gelukkig, dan leeft u absoluut niet meer in die dingen en dan leeft de Heer Jezus Christus in uw hart. De koningstel hebben we gezongen, die hij zijn bruid wil noemen, is het meest om haar inwendig schoon te roemen, juist omdat de Heer Jezus in leeft in hun hart, absoluut. Maar dan gaat het wel over ons vlees. Over hoe ons vlees is. Van nature. En over hoe ons vlees altijd zal blijven. En dan staat er in Romeinen 2, het vierde vers. Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid. Dan hoor je die fatsoenlijke mens zeggen, je luister eens. Het gaat in mijn leven goed. Het gaat goed met mij, ik mag gezond zijn, met mijn kinderen gaat het goed, ik woon in een groot huis. Heb ik reden om in een God te geloven? En als er een God is, heb ik reden om te geloven dat hij mij gunstig gezind is, want het gaat goed in mijn leven. En dan zegt Paulus, nee, veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid. Niet wetende dat de goede tierenheid God u tot bekering leidt. God is goede tieren over u. Oké, dat is waar. Maar die goede tierenheid van God moet je tot bekering leiden. Moet je op de knieën brengen. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar trek niet de conclusie. Trek niet de conclusie dat de Heere God wel blij met je is. Absoluut niet. Het enige waar je mee bezig bent is dit. En vanwege je harde en onbekeerlijke hart stapel je voor jezelf toorn op. Die op de dag van de toorn, als de Heere Jezus wederkomt, over jou wordt uitgestort. Dat is het. Dat is de dag dat Gods rechtvaardig oordeel aan het licht zal treden. Nu goed, zou je kunnen zeggen, een heel heftige boodschap. Maar wel een heilzame boodschap, zou ik willen zeggen. Als je hier in de kerk zit en je kent de Heer Jezus nog niet, laat dan eens tot je doordringen dat je hier helemaal afgeschreven wordt. Helemaal. Dan heeft het echt geen zin meer om nog te proberen ook maar één gebod te volbrengen. Want straks heb je je buitenkant onder controle. En dan zit je met die binnenkant. En dan val je onder het oordeel van de eerste verzen van Romeinen 2. Wat heeft dat voor zin? Je wordt gewoon compleet afgeschreven. Compleet. En hoe heilzaam is dat? Heel heilzaam, zou ik willen zeggen. Absoluut. En vervolgens, en daar ga ik dan niet veel over zeggen, want wij zijn geen Joden. Maar, of tenminste, de meesten zullen dat niet zijn. Maar, vanaf het 17e vers 6 spreekt Paulus dan juist over de Joden. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, het 9e vers, wat dan? Zijn wij uitnemender? Zijn wij als Joden uitnemender? Ganselijk niet, zegt hij. Want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij alle onder de zonde zijn. En dan noemt Paulus daar een paar versen. Hij citeert daar diverse schriftplaatsen uit het Oude Testament. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Allemaal schriftplaatsen uit het Oude Testament. En dan zegt hij in het 19e vers, en wij weten dat al wat de wet zegt, en zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Dan zegt Paulus eigenlijk dit, kijk, ik noem allemaal teksten uit het Oude Testament, en we weten allemaal dat het Oude Testament in de eerste plaats bedoeld was voor de Joden. Nou, laat die woorden dan maar eens tot je doordringen. En dan kan ik maar tot één conclusie komen, zegt de apostel, in het 19e vers, heel de wereld, alle mond, het moet gestopt worden. En de gehele wereld, of het nu gaat over het liederlijke heidendom, over de heidenen die grof in de zonde leven, of dat het nu gaat over de fatsoenlijke heiden, de fatsoenlijke mens, of het nu gaat over de Jood, wie dan ook, maar heel de wereld voor God verdoemelijk. En daarom zal uit de werkendere wet, zegt hij, geen vlees, geen mens gerechtvaardigd worden. Wat zou het heilzaam zijn als je inderdaad tot die conclusie mag komen vanavond. En dat je zegt, Heere, u heeft me afgeschreven. Paulus zegt ergens ook in deze brief, en toen het gebod, eertijds leefde ik zonder het gebod. Nou, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Want Paulus, hij heeft nooit zonder het gebod geleefd. Maar dat bedoelt Paulus niet. Hij was opgegroeid als Jood. Dus met andere woorden, hij was opgegroeid met het gebod. En toch leefde hij eertijds zonder het gebod. Hoe dan? Je kunt met het gebod leven zonder dat het gebod ooit doordringt in je hart. En dan zegt hij, maar toen het gebod kwam, toen het woord van God ineens tot mij doordrong, mijn hart binnenkwam, toen stierf ik, geestelijk, aan alle verwachting van mezelf, dat ik nog iets voor de Heere God zou kunnen zijn. Absoluut, ik stierf. En dan is het zo mooi, dat Paulus dan in Romeinen 3 vers 21 ineens gaat spreken over iets anders. Hij zegt, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten, zonder de wet, buiten de wet om betekent dat. En ze is dus voor mensen die wel en voor mensen die niet onder de wet staan. Dat is wat Paulus daarmee wil zeggen. Ze is voor mensen die wel en ze is voor mensen die niet onder de wet staan. Maar de profeten hebben er wel van getuigd. Dat absoluut wel. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. En dan zou je kunnen vragen aan Paulus, Paulus, wat bedoel je? En dan zegt Paulus dit. Ik bedoel dit, dat God in zijn gerechtigheid rechtvaardigheid wil schenken aan een ieder die gelooft. He, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, in Jezus Christus betekent dat, tot allen en over allen die geloven. God wil in zijn gerechtigheid, dat hoop ik straks uit te leggen, maar rechtvaardigheid schenken aan een ieder die gelooft. Het is inderdaad zo, zegt hij in het 23ste vers, dat alle mensen gezondigd hebben en niet in aanmerking komen voor de heerlijkheid van God. Maar het is ook zo dat alle mensen, voor zover zij geloven, zegt hij, gratis en voor niets, door Gods genade tot rechtvaardigen worden gemaakt. Nou, dat is heel kort wat hij daar zegt. En wat is dat dan voor een gerechtigheid? Ik heb gezegd, God wil in zijn gerechtigheid, rechtvaardigheid schenken aan een ieder die gelooft. Wat is dat dan voor een gerechtigheid? En dat lees je dan eigenlijk in die volgende versen. Als Paulus dan zegt in het 25ste vers welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Dat betekent, hem heeft God tot een zondoffer voor ons gemaakt door zijn bloed. Dat hij op het kruis heeft vergoten. Wat is dat voor een gerechtigheid? Het is een gerechtigheid, zoals Paulus dat schrijft aan de Filippenzen, die uit God is. Het is een gerechtigheid die van boven komt. En die gerechtigheid hier in Romeinen 3 houdt vooral in dat de Heere God bereid is je zonden te vergeven. Het is de vergeving van de zonde. Als je al de hoofdstukken leest, die eerste hoofdstukken, dan kun je niets anders dan besluiten. De mens is goddeloos en de mens is onrechtvaardig en hij kan niet voor God bestaan. Heel de wereld voor God verdoemelijk. En het is op geen enkele wijze mogelijk zelf gerechtigheid die voor God kan bestaan tot stand te brengen. Maar dan ineens, dan komt Paulus met die enorme boodschap. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. God in zijn wil je rechtvaardigheid schenken en die rechtvaardigheid die komt van boven. Die rechtvaardigheid die is uit God. En die is beschikbaar voor iedereen. Het 22ste vers zegt zo mooi, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof in Jezus Christus tot allen. Hij komt tot allen, maar hij komt over allen die geloven. Dat betekent eigenlijk, God biedt die gerechtigheid aan een ieder aan, op dit moment. Maar wie zullen daadwerkelijk deel krijgen aan die gerechtigheid? Dat zijn degenen die geloven. Het klinkt misschien bijna te simpel. Maar als je inderdaad amen mag zeggen op dat eerste gedeelte, dan is dit juist zo groot. Een mens kan geen gerechtigheid tot stand brengen die voor de Heere God kan bestaan. Maar Paulus gaat ineens spreken over een andere gerechtigheid, kun je zeggen, over een gerechtigheid die bij God vandaan komt, over een gerechtigheid die uit God is. En hoe is dat mogelijk dan? Hem heeft God tot een zondoffer voor ons gemaakt, door zijn bloed, zegt de apostel. En deze verlossing wordt je eigendom door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Hem heeft God tot een zondoffer voor ons gemaakt. En als je dan denkt aan het boek van de psalmen, psalm 22 is juist de psalm van het zondoffer. Psalm 22, die begint met die woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In het gebed citeerde ik psalm 37, waar David zegt, ik heb nog nooit een rechtvaardige gezien die door u verlaten werd. Terwijl psalm 22 ook een psalm van David is en David zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar het is zo duidelijk dat de geest van Christus aan het woord is in psalm 22. In psalm 22 horen wij niet de stem van David. David is nooit verlaten geweest door de Heer. Maar we horen de stem van de Heer die zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wat dan zo bijzonder is in de beruimde versie, het tweede vers. Dan zegt de Heer Jezus daar, maar ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heere. Je zou kunnen zeggen, in het eerste vers, dan klaagt de Heer Jezus Christus zijn nood en dan roept hij, waarom, Heere, heb ik u daar ooit aanleiding toegegeven tijdens mijn leven om mij te verlaten, om mij de rug toe te keren? En in dat volgende vers, ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heere. Dan is het alsof de Heere Jezus zegt, maar ik snap het wel. En ik weet heel goed hoe het zit. Want ik hang hier beladen met al de zonden van al degenen die in mij geloofd hebben. En die in de toekomst in mij zullen gaan geloven. Als je inderdaad je hand op je mond hebt gedaan. En beleden hebt, Heer, het is waar. Ik leef misschien niet grof in de zonde zoals anderen dat doen. Maar in mijn hart zijn precies dezelfde dingen, Heer. Ik ben een zondaar en ook ik ben verdoemelijk voor u. Ik heb u niets te bieden. En ik besef nu ook dat ik het ook niet beter kan doen. Het is niet zo dat ik u morgen misschien wel wat te bieden heb. Absoluut niet. Dan is het zo groot dat de Heere God in dit gedeelte. Maar er is een gerechtigheid beschikbaar voor jou. Die voor mij wel kan bestaan. En die komt bij mij vandaan. En die kan nu van jou worden. Door het geloof alleen. Door je te werpen in de armen van de Heere Jezus Christus. Door niet langer nee te zeggen, maar door naar hem te vluchten. Nu goed, ik hoop dat die woorden ons hart mogen binnenkomen. Het is een moeilijk vers, het 25e vers. Ik heb gezegd, Paulus laat zien in deze brief, Gods gerechtigheid wordt in het evangelie geopenbaard. God is rechtvaardig als hij de zondaar veroordeelt. Maar hij is ook rechtvaardig als hij de zondaar die tot Christus vlucht rechtvaardigt en het eeuwige leven geeft. En daar gaan eigenlijk vers 25 en 26 over. God was rechtvaardig in de tijd van het Oude Testament door geen oordeel over de gelovigen te brengen, omdat hij vooruit zag op het offer van de Heer Jezus Christus. En God is rechtvaardig, vers 26, in deze tegenwoordige tijd, door te rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Dat betekent eigenlijk dit. Het is rechtvaardig dat God tegen jou zegt, tegen degene die vlucht tot Christus, je bent een rechtvaardige en je bent een erfgenaam van het eeuwige leven. Waarom? Omdat de Heere Jezus Christus al jouw zonde stuk voor stuk heeft uitgeboet aan het kruis. Daarom zou het oneerlijk van God zijn om je alsnog te veroordelen. Dat kan God niet. Daarom laat het evangelie zien. God in zijn rechtvaardigheid. Hij kan je een rechtvaardigheid schenken die voor hem kan bestaan. Namelijk vergeving van zonde door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. En het is zo belangrijk. Ja, om als het ware te bezwijken voor het evangelie. En te gaan rusten op de Heer Jezus Christus. En op het werk door hem volbracht. Dan sla ik een paar versen over. Maar dan zegt Paulus in het 31ste vers. En maar doen wij dan de wet het niet door het geloof. Nee, met zo'n boodschap. Je schrijft de mens af en het geloof alleen blijft over. En doen wij dan de wet niet door het geloof. Is de wet dan totaal niet meer belangrijk of zo? Paulus zegt, nee, maar wij bevestigen de wet. Als je tot Christus vlucht, dan bevestig je de wet. Dan zeg je eigenlijk amen op wat de wet tegen je zegt. De wet zegt niet tegen je van kom, ga aan de slag. Het lukte vandaag niet helemaal, maar morgen misschien wel. En zo langzamerhand ja, wordt je geschikt voor de genade van de Heere God of zo. De wet schrijft je af. De wet zegt, het is klaar met jou. Je bent een veroordeelde. En ik bevestig dat. Ik zeg er amen op. En daarom zoek ik het niet langer meer bij de wet. Ik heb van de wet niets meer te verwachten. Ik heb van mezelf niets meer te verwachten. Maar daarom leg ik me neer in de schoot van de Heer Jezus Christus. En elk mens is daar op dit moment welkom. Elk mens is daar op dit moment welkom. Jij, u kunt geen gerechtigheid produceren. Maar er is een andere gerechtigheid. En die komt van boven. Die is uit God. En die kun je krijgen. Gratis. En voor niets. Ik zou dat nog willen duidelijk maken. Met een voorbeeld uit het boek Esther. En daarmee ga ik dan eindigen. Misschien zou u dat gedeelte er willen bijzoeken in uw Bijbel. Het boek Esther. En daar ga ik dan mee eindigen. Maar daar zie je eigenlijk in beeld gebeuren. En wat er gebeurt. Als een zondaar door de Heere God gerechtvaardigd wordt. Esther 4. Voor het boek Job. Ik word misschien een beetje moeilijk ook voor de kinderen, maar dit kunnen de kinderen ook heel goed begrijpen, denk ik. Esther 4. Esther, en dat weten we wel, hè? Esther Haman was van plan hè, het Joodse volk uit te roeien, hè, te doden, heel het Joodse volk. En Mordechai zegt dan tegen Esther. Esther was de vrouw van Ahasveros. Mordechai zegt dan tegen Esther. Esther, jij moet naar de koning gaan. Ja, om zijn genade ja, af te smeken. Ja, voor het Joodse volk. Maar het gaat me dan niet zozeer om die situatie. Maar meer om het feit dat zij naar de koning gaat. Ja, om de genade ja, van de koning af te smeken. En zoals wij naar de Heere God he, moeten gaan om zijn genade af te smeken. Heere, ik ben een zondaar. Maar o God, wees mij zondaar genadig. He, zoals de tollenaar in de tempel. En zoals die tollenaar daar bad, o God, wees mij zondaar genadig. Zo gaat Esther naar de koning om zijn genade af te smeken. En dan zegt Esther in Esther 4 vers 16. Esther 4 vers 16. Ga vergader al de joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij. En eet of drink niet. In 3 dagen, nacht nog dag. Ik en mijn jonge dochters zullen ook al zo vasten. En al zo zal ik tot de koning ingaan. Het welk niet naar de wet is. En wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Dat alleen al. Ik zal tot de koning gaan, het welk niet naar de wet is. De wet zegt, wat je doet kan niet. De wet veroordeelt mij, want de wet zegt, je mag niet ongeroepen naar de koning gaan. Je mag pas voor de koning verschijnen als hij je geroepen heeft. Dus de wet zegt, je bent een veroordeelde. Maar ondanks dat zal ik tot de koning gaan. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. En dat is zo mooi. En wat ze dan doet in hoofdstuk 5 vers 1. Dan staat er: en het geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok. Met andere woorden, ze hulde zich in het kleed dat ze van de koning zelf had gekregen. Of zoals je dat leest in Jesaja 61 vers 10. Hij heeft mij bekleed met de mantel der gerechtigheid. Ze hult zich in een koninklijk kleed. En ze stond in het binnenste voorhof. En je ziet het als het ware gebeuren. En ze trekt dat koninklijke kleed aan dat ze van de koning zelf had gekregen. En ze drukt, ze duwt die deuren van het paleis open en dan ziet ze daar die koning. En dan ziet ze de gouden scepter in de handen van de koning klaar liggen om haar genade te bewijzen. En dan staat het er. En het geschiedde in het tweede vers toen de koningin Esther zag staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen. Zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was Esther toereikte. Het was onmogelijk dat hij zeggen zou: en nu, ik had ze niet geroepen, doorboor dat gewaad. Onmogelijk, onmogelijk, onmogelijk. Kijk, en zo gaat het als het goed is in het leven en van een zondaar. De wet veroordeelt ons. Maar we mogen ons kleden met die mantel der gerechtigheid. Of met andere woorden, we mogen Christus aan ons hart drukken. En zo tot de koning gaan. Zo tot de koning gaan. En zo zijn genade afsmeken en zeggen: Heere, wees mij in Christus zondaar genadig. En het resultaat is wat je dan vervolgens leest in Esther 5 vers 2. En Esther naderde en ze roerde, of tenminste, de koning reikte haar die gouden scepter toe. Dat is het resultaat. En vervolgens lees ik: en Esther naderde en ze roerde de spits van de scepter aan. En ook dat is dan zo belangrijk. Als het zo in uw leven is vanavond, dat u zegt: inderdaad, ik ben zo'n zondaar. Maar het enige wat ik nog kan doen, is mijn hoofd te rust te leggen in de schoot van de Heere Jezus Christus. Het enige wat ik nog kan doen, is de Heere Jezus Christus die verkondigd wordt aan het hart drukken. Het enige en meer heb ik niet. Dan reikt hij jou vanavond de gouden scepter toe. En wat u dan mag doen en moet doen, dat is dit: de spits van die scepter aanraken. Accepteer Gods genade. En zeg dan geen nee. Er zijn zoveel mensen. En dan steekt de Heere ze die, of dan reikt de Heere ze die gouden scepter toe. En dan gebeurt er niks. En dan gebeurt er niks. Maar als je Christus aan je hart hebt gedrukt vanavond, dan zeg ik het tegen u nog een keer: dan reikt hij die gouden scepter toe. En raak die scepter dan aan. Raak die scepter dan aan. En heb vrede in je hart. Heb vrede in je hart. Dan heb je een gerechtigheid die voor God kan bestaan. En dan ben je een erfgenaam van het eeuwige leven. Ga dan niet naar huis voordat je die spits van die scepter hebt aangeraakt. God wil dat. Geloof dat van harte. Van harte. Amen. We gaan met elkaar zingen 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. 32 vers 1.
Deze dienst danken we voor wat u wilde geven. Soms was het misschien een wat heftige boodschap. Maar heren, dat we de boodschap van uw woord in ons leven als heilzaam mogen ervaren. Laat het zo zijn, heren, dat ook vanavond mensen tot inkeer gekomen mogen zijn of tot inkeer komen. Bewaar ons ervoor, heren, dat het ons lukt om nog langer zonder u te leven. Ten diepste is dat levensgevaarlijk. En uw woord maakt duidelijk dat we dat ook weten. Dat we diep in ons hart dat beseffen. Heren, laat u het woord tot zegen zijn, heren, voor degene die voor eigen rekening leefde of leven. Maar ook voor degene die bij u horen, heren, voor eens en voor altijd moet het duidelijk voor ons zijn dat er van ons vlees geen goed te verwachten is. Alleen maar van u, heren Jezus Christus, die in ons leeft. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Leer ons te staan, heren, na ontvangen genade. Op het fundament van de genade alleen. Er zijn er zoveel, heren, die eventjes op dat fundament staan. En dan zo snel weer terugkeren naar de wet om van alles te doen. Omdat ze denken dat ze dat moeten. En hoe snel raken we onze vrede weg. Omdat we het niet kunnen. Omdat de zondige natuur nog in ons is en in ons zal blijven. Laat ons zien, heren, dat heel uw bedoeling niet is. Laat ons zien, heren, dat u ons duidelijk wil maken dat ons vlees verdorven is en blijft. En dat we mogen staan op het fundament van de genade. Genade, genade alleen. En laat het ons verlangen zijn, heren, door uw geest. Laat uw zoon in mij zichtbaar worden. Want mijn vlees heeft u voor altijd afgeschreven. Zo bidden we om uw zegen, Heer, over deze dienst. Dat we verwonderd mogen zijn, Heer, over zo'n omslag in de Romeinenbrief. Iedereen afgeschreven, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. We hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof in Jezus Christus over alle. Tot alle en over alle die geloven. Vergeef het verkeerde, heren. Ga met ons mee naar huis. Wilt u ons een goede week geven, heren. Wees zo met de gemeente. Bijzonder ook met meneer Tramper, heren. Wil hem zegenen met zijn gezin in de gemeente. Tot een rijke zegen stellen hier en elders. Zegen de kerkenraad, heren. Geef ze ook de vervulling van uw heilige geest, heren. Om ziende op u hun arbeid te mogen doen. En deze dingen bidden we in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. 68 vers 10 is de slot. Zo gelooft zij God met diepste ontzag, want die God is onze zaligheid. Psalm 68 vers 10. Zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.